Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Johannes 19, vers 17 tot 30. We noemen nu Johannes 19, vers 17 tot 30. En we zingen psalm 120, vers 1 en 4. Psalm 38, vers 3. Psalm 22, vers 7, 8 en 9. Psalm 91, vers 1. En psalm 61, vers 3. De schriftlezing is Johannes 19, vers 17 tot 30. En de psalmen van deze morgen zijn psalm 120, vers 1 en 4. Psalm 38, vers 3. Psalm 22, vers 7, 8 en 9. Psalm 91, vers 1. En psalm 61, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij vanochtend ons samen zijn woord met het zingen uit Psalm 120, de versen 1 en 4. Psalm 120, vers 1. Ik riep tot de oorsprong aller dingen, tot God in mijn bekommeringen, en hij verhoorde mijn gebeden. En het vierde, ik zoek de vrees steeds aan te kweken, maar kan er nauwelijks van spreken. En wat er volgt, het zijn de versen 1 en 4 van Psalm 120. tucht van de heilige wet des Heren en zingen wij daarna Psalm 38, het derde vers. Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. En wat er verder volgt, Psalm 38, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen daarboven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Van de Heere zoeken in het gebed. Och Heere, u brengt ons zo tezamen op deze zondagochtend. Dat is altijd een voorrecht dat u dat zo doet. Dat u ons allen de gezondheid geeft. En dat we hier kunnen en mogen zijn. Of het kan ook wel zijn dat iemand toch al ziek wordt. En dat hij zich zwak voelt. En dat de krachten minder worden. Maar dat hij nog net aan in staat is om naar de kerk te komen. En dat hij dat ook niet wil nalaten. Omdat het zijn lust en de liefde van zijn hart is. Om op te mogen gaan onder dat eeuwige woord van u. Maar er kan ook een moment komen, dan gaat het niet meer. Dan kan iemand niet meer naar de kerk toe komen. En dan moet hij thuis blijven. O, zou u willen zijn met hen die mogen meeluisteren. Die niet meer in staat zijn om naar de kerk te kunnen gaan. En zoudt u hen en ook ons een zegen willen geven. O God, gij zijt daar geen tijd of plaats gebonden. Want uw woord dat loopt overal. En dat gaat heel de wereld door. En het zal overal doen dat wat u behaagt. En dan mag dat woord van u gezaaid worden. Ook weer op deze zondag. En al wat gezaaid wordt, dat zal toch gaan ontkiemen. Tenminste, het zal daar ontkiemen. Daar waar u uw zegen eraan verbindt. Daar waar er moeten worden toegebracht. Zondaren die nu nog vreemdelingen van u zijn. Die in vijandschap tegenover u staan. Maar ze zullen gegrepen worden in het hart. En ze zullen veranderd worden. O, hoe trouwe God wilt u dat schenken. Niet alleen op plaatsen ver hier vandaan. Maar doet u dat ook hier zo in de gemeente. Ach, en dan kan het zo'n gewoonte zijn dat we iedere zondag naar de kerk komen. En dan kan het ook wel zijn dat iemand met tegenzin kwam. Die daar geen zin in heeft. En misschien zijn er wel onder de jongeren die ook zeggen van, ach ja, het moet. Maar ik heb er helemaal geen zin in. Ik zal het nou doen om mijn pa, mijn ma te gerieven. Maar als ik het zelf voor het zeggen had, dan deed ik het niet meer. O God, zou u ook die jongeren in het hart willen grijpen? Ja, zou u die allen toch een halt willen toeroepen? Die er geen zin in hebben, die er geen belang bij hebben. Maar zou u dan ook zo toch rijk onder ons willen werken? En zou u de harten gaande willen maken? O God, en daar waar bij ons doodheid en leegheid is, zou u toch het leven willen schenken en de volheid? O God in de hemel, het is nu de laatste lijdenszondag. En het is al tot 7 keer toe. En dat mag worden stilgestaan bij het lijden van uw dierbare zoon. En dan is het de komende week de Goede Vrijdag. En daarna wordt het Pasen. O Heer, wilt u het werkelijk. Goede Vrijdag voor ons gaan maken. Maar ook Pasen gaan maken. En het gaat toch in de weg van het lijden. En dan kunnen wij nooit overdoen dat wat Jezus heeft gedaan. En dat wordt ook niet gevraagd. Want dat wat Jezus heeft gedaan, dat heeft hij eens en voor altijd afdoende gedaan. Want het lijden van hem dacht. Dat is nou het enige dat een zondaar met u verzoent. Dat is nou het enige, dat bloed dat gestort is. En waardoor een zondaar in vrijheid wordt gesteld. Ach Heere, doe ons daar komen. En leer het aan ons in deze dagen uw lijden recht te betrachten. Opdat in die zee onze gedachten mogen verzinken. Erbarm u, o God. O, gij kent ons en gij weet van ons. Maar dat wij nou in de geest zullen worden gebracht tot die Via Dolorosa. Op die weg van smarten. En in de geest worden gebracht bij de voet van het kruis van Golgotha. Om daar te zien wat men hem heeft aangedaan. Hoezeer dat men hem heeft gepijnigd. Bespot en gesmaad, gevloekt, gescholden. En dat hij nooit heeft teruggevloekt of teruggescholden. maar dat hij het alles over zich liet komen, om in die weg aan uw gerechtigheid te voldoen, om in die weg het goddelijke recht te vervullen, en om zo de poort des hemels die wij hadden dichtgedaan, open te maken, opdat zondaren mogen ingaan in dat rijk en in dat land, waar dan nooit meer iemand zal zeggen, ik ben ziek, maar waar gij en toch al de tranen afweest, omdat gij ook al de zonden verzoend hebt. Heere, wilt u in gunst en in genade op ons neerzien in deze ochtend? Zou u zo de rijen willen doorgaan en de harten willen aanraken, van klein, van groot, van oud en van jong? En zou u dan niemand over willen slaan? Ach, Heer, als er nou een gezin mag zijn waar meerderen u vrezen, en er zijn er ook die vrezen u niet, dan is daar toch het gebed of dat degene die u niet vrezen, en dat zij tot bekering zullen komen. Ach, Heer, wilt u dan rijk nog werken in deze gemeente? En zou u dan zelf in het midden willen zijn? En zou u willen zijn met mevrouw Koppelman, die in de komende week in het ziekenhuis zal worden opgenomen, omdat er een pacemaker bij haar zal worden geplaatst? O Heere, zou u mee op willen trekken? Zou u mee willen gaan? En zou u ook in deze dingen willen laten zien? En dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar om dan te mogen leren, wij zoeken die toekomende stad, die stad die fundamenten heeft. Al het onze dat wijkt en dat wankelt, en met het van ons is, daar kunnen we niet mee voor u verschijnen. En dan alleen met het bloed en de gerechtigheid van uw Zoon. O, maak u er dan zelf plaats voor. Zie zo in ontferming op ons allen neer, Heere, gedenkt u de gemeente. Gedenkt u de voorganger, Dominic Teunissen. O, zoudt u toch ook al uw dienaren nabij willen zijn. En dan bevelen wij u ook in het bijzonder aan een dominee die jong te Staphorst, die zo zeer ernstig ziek is, waar de afgelopen week de artsen hebben besloten om niet langer hem nog te behandelen, en daar er geen mogelijkheid meer is van verlenging. En daarom is hij het laatste traject van zijn leven ingegaan. Ach, Heere, gedenk hem, naar lichaam en naar ziel. En zou u met zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen willen zijn, die zo nauw, zo dicht om hem heen staan, en die nu al zo het verdriet kennen, en van hun sterke vader en opa, die gesloopt gaat worden, en waar niets meer van overblijft. O, gedenkt u hem toch, en om ook daarin dan te mogen zien dat al het onze verdwijnt, en dat er niets meer overschiet. En om dan te ervaren wat een Aaron moest ervaren, dat voordat hij stierf hij het hoge priesterlijke kleed af moest leggen, en toen stond hij daar in zijn ondergoed, maar heeft het ook mogen zien, hoe dat het hoge priesterlijke kleed zijn zoon Eleazar werd aangetrokken, en dat de ambtelijke bediening doorging, en dat zo de bediening van de grote koning, van de Heer Jezus Christus, zal doorgaan. O, Heere, wilt u zo, dominee de Jong, gedenken, die sterven gaat, maar wij gaan het ook, en wie weet hoe gauw al. O, bereidt u ons dan elk toch voor dat moment, voor dat ogenblik, al dat het ons niet onvoorziens overvallen, maar dat wanneer die dood komt met de schrik, dat wij dan met de schrik in de hemel zullen vallen, en dan zullen mogen bemerken, wat is het groot, wat is het heerlijk, om bereid te zijn om u te kunnen ontmoeten, en om u in uw koninkrijk te mogen aanschouwen. In heerlijkheid, in liefde, in majesteit, in genade. O, schenk ons uw ontferming en ga gij zo voor ons op. Zie in gunst van boven en wees ons genadig, Heere. En dat in de naam van hem die dood was, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, en daarvan de versen 17 tot en met 30. Ik noem u nogmaals de schriftlezing uit Johannes 19, te beginnen bij vers 17 tot en met vers 30.
En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Clopas' vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot een discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf den geest.
Gemeente, de tekst voor deze ochtend kunt u vinden in Johannes 19, de versen 23 en 24. Waar staat, de krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruisigd hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Drie gedachten daarbij. Ten eerste Jezus gekruisigd. Ten tweede zijn klederen verdeeld. En ten derde een goddelijke beschikking. Dus nogmaals, drie gedachten. Ten eerste, Jezus gekruisigd. Ten tweede, zijn klederen verdeeld. En ten derde, een goddelijke beschikking. Tot zover. Gemeente, we gaan nu zingen uit Psalm 22. En daarvan de versen 7, 8 en 9. Wij gaan dan zingen uit Psalm 22, vers 7. Zij rukken aan. Met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Acht, mijn kracht is als een scherp van sabberoof, mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd. En negen, mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Een boos gezicht beschouwd ik wel tevreden. En wat er volgt, het zijn de versen 7, 8 en 9 van Psalm 22.
Thank you. Gemeente, men heeft Jezus naar Golgotha geleid. Hij werd ter dood veroordeeld. De dood door middel van de kruisiging. Pilatus heeft wel begrepen dat het eigenlijk niet kon. Dat het niet mocht. Dat het streed met het Romeinse recht. Want de aanklacht deugde niet. En Pilatus heeft pogingen gedaan om Jezus in vrijheid te stellen. Maar hij is uiteindelijk bezweken. Voor de druk van de Joden, van de overpriesters en de Farizeeën. Toen die riepen: als u deze loslaat, dan bent u geen vriend van de keizer. En wij hebben geen koning dan alleen de keizer. Dat zouden de Joden nooit gezegd hebben. Want de Joden onderwierpen zich niet graag aan de keizer. Zij wilden eigen baas zijn, eigen heer en meester zijn, en niet de keizer dienen. Maar toen het hun zo uitkwam, kozen zij tegen Jezus, tegen de koning der Joden en voor de keizer. En Pilatus, als hij wordt geconfronteerd met dat ze zeggen: als u deze loslaat, dan bent u geen vriend van de keizer. Dan beeft hij. Want hij weet, de keizer is onbetrouwbaar, achterdochtig. En als de keizer vermoedt dat Pilatus niet helemaal op zijn hand zou zijn, dan wordt Pilatus van zijn post ontheven. Al erger nog, hij wordt gedood. En dat risico, dat neemt hij niet. En zodoende geeft hij Jezus over om te worden gekruisigd. Maar hij neemt nog wel vooruit. Want er komt boven het kruis een bordje te staan. En op dat bordje daar staat: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En dat is niet naar de zin van de Joden. En ze gaan naar Pilatus toe. En ze zeggen: u moet niet schrijven de koning der Joden, maar u moet schrijven dat hij gezegd heeft dat hij de koning van de Joden is. Want wij erkennen hem niet als koning. Integendeel. En daarom zet hij nou niet op dat hij de koning der Joden is. Maar Pilatus zegt: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En dat is zijn wraak geweest. Daar is hij niet meer van af te brengen geweest. En toen moesten de Joden op dat punt afdruipen. Maar ondertussen, Jezus is naar het kruis geleid. Naar de heuvel Golgotha. De dwarsbalk heeft hij moeten dragen. Want de lange paal, die lag al op de heuvel Golgotha. En die dwarsbalk heeft hij gedragen tot op Golgotha toe. Al is het dat ook Simon van Cyrene, een deel van die tocht, het kruis heeft gedragen voor hem. Maar Simon van Cyrene werd niet gekruisigd. Het is Jezus die gekruisigd werd. En dan wordt hem alles afgenomen. En alles was hem al afgenomen. Al zijn bezittingen moest hij kwijt. Hij had geen onderdak. Heeft hij niet gezegd: de vossen hebben hun holen. De vogels des hemels hebben hun nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar dat hij het hoofd zal neerleggen. Geen onderdak. Maar nu ook van zijn vrijheid beroofd. gearresteerd in de hof van Gethsemane. En vanaf die tijd geen eten, geen drinken, haast gegund. Niets. Alles kwijt. Maar wanneer hij nu gekruisigd wordt, dan moet hij zelfs zijn kleren kwijt. Hij moet zich uitkleden. De soldaten hebben daarbij gestaan. En die zullen wel bevel hebben gegeven. Kleed u maar uit. En ze hebben erop toegezien dat er aan die kleren niets kwam te mankeren. Want die kleren die werden onder elkaar verdeeld. En zoals je die ziet staan, de rok, die wordt verloopt of verdobbeld. En dat moet Jezus allemaal meemaken. Nog voordat hij sterft, moet hem zijn allerlaatste bezittingen ook worden ontnomen. En als je dan terugdenkt, hoe dat hij geboren werd, hoe dat hij toen in doeken werd gewikkeld, hoe dat toen Maria alle zorg aan hem heeft besteed, alles voor hem heeft gedaan wat ze kon, hem kleden. En nu staat ze erbij, dat hij naakt wordt uitgekleed, en dat hij daar in zijn schande staat. In zijn schande, dat is onze schande, want de kleding is gekomen sinds de val in het paradijs. Maar hij moet nu de kleding kwijt, en alles offert hij. En zo moest het in die weg gaan, dat hij alles kwijtraakt. Dat hij alles moet inleveren. En dat hij niets meer overhoudt. En waarom? Omdat God dat eist. Omdat hij zo aan het goddelijke recht moet voldoen. Dat kon niet met minder. Dat kon niet met een zachtere straf. Dit moest met de allerhoogste straf gebeuren. En dat is aangrijpend. Want dat laat ons ook zien wat de zonde heeft gedaan. En hoe zwaar dat de zonde bij God weegt. Dat de zonde de toorn van God zo oneindig groot oproept. Wij kunnen die nooit verzoenen. En wij kunnen nooit de schuld afbetalen. Waarvan Jezus Christus de hoogste straf werd geëist. Dat hij alles moest opofferen. Al gemeente. God geef u. Dat u dat mag gaan inzien. Dat uw zonden zo een scheiding maken tussen God en u. Dat u met uw zonden nooit voor God kunt komen. En dat u nog vrij kunt worden gesproken. Omdat u berouw erover hebt gehad. Omdat u geprobeerd hebt uw leven te verbeteren. Omdat u gepoogd hebt u te bekeren. Dat alles schiet u kort. Om de zonden te verzoenen. Daar waar Jezus Christus alles heeft opgeofferd. En alles kwijt moest. Alles. Om zo te betalen. En om zo straks uit te kunnen roepen: het is volbracht. Ook te kunnen zeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is aangrijpend. Dat te zien. En dat onder ogen te zien wat hem overkwam. Wat hem werd aangedaan. En dat het alles zo moest zijn. En dat heel dat proces, zoals het plaatsvond bij Caiaphas. En zoals het verder ging voor Pilatus en ook nog voor Herodes. Dat het allemaal zo moest gebeuren. En dat Jezus dit ook allemaal geweten heeft. En dat hij zich ook vrijwillig daarvoor heeft overgehaald. Dat is toch aangrijpend. Maar dat hij dat nou heeft gedaan. Niet alleen dus om het goddelijke recht te vervullen. Maar om zo in die weg zondaren vrij te maken. Om zondaren hun schuld af te betalen. Omdat voor zondaren de poort van het paradijs geopend wordt. Omdat die in kunnen gaan. In de tegenwoordigheid van de Heere. En dat al je schulden worden weggenomen. En dat die verzoend worden door het bloed van de zaligmaker. Jezus moest zijn klederen afstaan. En de soldaten hebben daarbij toegezien. En die soldaten zullen hem hoogstwaarschijnlijk niet of nauwelijks hebben gekend. Wisten niet wie dat zij kruisigden. Wisten niet wie zij dit alles aandeden. Hebben niet geweten dat hij de Zoon van God was. Of het moet zijn dat een van die vier soldaten die daar stonden, en dat daar die hoofdman onder is geweest, die tenslotte heeft geroepen: waarlijk, deze is de Zoon van God. Maar het staat er hier niet bij. Van deze kruisknechten, van deze soldaten, de soldaten hebben Jezus gekruisigd. Zij hebben de spijkers door zijn handen gedreven en zijn voeten. Hebben het kruis opgericht en hebben toegezien totdat Jezus stierf. En totdat ook de andere moordenaars gestorven waren. Of om hun dood te bespoedigen. En dat ze met hamers hun benen hebben gebeukt. Om ze des te spoediger te laten sterven. Wat een karwei. Wat een opdracht voor deze soldaten. En je vindt het verschrikkelijk wat zij hebben moeten doen. En hoe konden zij dat doen? Maar zij kregen daar de opdracht toe. En wie zal het zeggen? Dat ze 's avonds zijn thuis gekomen. En dat ze bij hun vrouw en kinderen waren. En dat ze daar een liefhebbende man voor hun vrouwen en een liefhebbende vader voor hun eigen kinderen waren. En dan overdag dit vreselijke te hebben moeten uithoeren. Waar is een mens tot toe in staat? O, je ziet het ook in de laatste wereldoorlog. Hoe dat de SS'ers thuis voorbeeldige echtgenoten en vaders konden zijn. Maar overdag de gruwelijkste dingen hebben uitgevoerd. En de moord op duizenden op hun geweten hebben gehad. Waar is een mens tot toe in staat? En dan kun je zeggen van, ach, dat is buiten de muren van de kerk. Dat zullen wij niet doen. Wij zullen ons verstand wel gebruiken. En onze gevoelens die zullen dat niet toelaten. Om zo te keer te kunnen gaan tegen een naaste en die zo te pijnigen en te bespotten. Maar een gemeente, vergis u niet. Waar een mens al niet tot toe in staat is. En ga dan zodoende niet te ver bij het kruis van Golgotha, bij die soldaten vandaan staan. Alsof dat je niet zo zou kunnen doen als dat die soldaten deden. Want als u en ik in een situatie terechtkomen, dat zo en zo van je verlangd wordt, dan ga je overstag. En dan doe je het vreselijkste, het gruwelijkste, dat wat je in je stoutste dromen niet had kunnen denken dat je zou doen. Dat doe je. Want wat is een mens? Ten diepste van binnen. Tot alle kwaad geneigd. Geneigd om God en de naaste te haten. Wat heeft de zonde teweeg gebracht? Haat. Doodslag. Vijandschap. Moord. Een woeden en een tieren. Een tekeer gaan. Om jezelf te behouden. Om jezelf alle voordeel toe te eigenen. En een ander te benadelen. En gelukkig. Het is onder Gods algemene genade. Dat we nog met elkaar kunnen samenleven. Dat er nog beslag is van het woord van God. Dat we hier met elkaar nog in de kerk kunnen zijn. En over deze zaken kunnen nadenken. En het is door Gods bijzondere genade. Dat zondaren hun zonde gaan betreuren. Dat ze tot de ontdekking komen wie en wat dat ze zijn. Dat ze voor de Heere niet kunnen bestaan. En dat ze leren smeken om ontferming. Om genade. Om leven. Om vrijspraak. Om verzoening. Wat God wil geven aan een ieder die oprecht hem smeekt. Wat God wil doen aan een ieder die tot hem komt. En die zich voor hem neerlegt. O gemeente, er is in de mens geen goed te vinden. En dat maakt het wonder des te groter dat God met verloren, verdommelijke mensen te maken wil hebben. En dat hij daarnaar omziet. En dat hij zodoende nog ze trekt. Overal vandaan. Waar dan ook vandaan, dat je het niet zou verwachten. Dat van zo en zo een plek nog mensen tot geloof, tot bekering zullen komen. Maar het is gebeurd op Golgotha. Een moordenaar op het kruis. Die uit heeft geroepen, gedenkt u mij er wanneer geen uw koninkrijk gekomen zult zijn. Was toch onvoorstelbaar dat zo'n man dat nog zou gaan roepen. Maar daar is het gebeurd. En die hoofdman die het ook riep. Waarom? Deze is de Zoon van God. Maar ze hebben Jezus zijn klederen ontnomen. Ze hebben hem alles afgepakt. En een mens heeft kleding nodig. Het is gekomen van sinds na de zondeval. Dat een mens zich kleden moet. En daar mag je gerust eens over nadenken. Dat we onze kleren gekregen hebben. Omdat de val is geweest. Maar ook. Dien kleding tot bescherming. Het zou in ons klimaat niet kunnen. Om zonder kleding te leven. Dat is onmogelijk. Maar kleding dient tot bescherming. Tegen al de begeerige blikken. Van het ene naar het andere geslacht. En daarom is het ook niet onverschillig. Hoe dat je kleedt. En dat geldt niet alleen de jongens. Dat geldt ook de meisjes. Hoe kleed je je? En weet je wel wat je kleding doet? Oh, ik weet het wel. Iedereen zoekt die kleding uit die hij bij hem past. En die hij fijn vindt om te dragen. Zij het ook dat je naar elkaar kijkt. Wat een ander draagt. En wat een ander doet. En wat een ander mooi vindt. En wat zijn we daarin ook gevoelig. Voor mode. En wat zie je die ook wijzigen in de loop van de tijd. En dat zie je ook onder ons gebeuren. Maar, meisjes, weet je wel. Wat je met uitdagende kleding doet bij een jongen, bij een man. Wat dat betekent. Jongelui, let daarop. Denk daaraan. En het is niet zomaar dat in het reformatorische onderwijs men over deze dingen nadenkt. Daarover notities schrijft. En die niet alleen aan de leerlingen, maar ook aan de ouders. En aan kerkenraden zelfs doet toekomen. Om hierbij stil te staan. Kleding dient tot bescherming. Ook. Tegen die al te steense en begeerige blikken. Die een jongen een man kan werpen. Naar een meisje. Naar een vrouw. En ook andersom. En kleding. Je ziet het in de Bijbel dient ook tot versiering. En met name in Psalm 45 wordt gesproken over de kleding van de bruid. In gestikte klederen wordt ze geleid tot haar bruidegom, tot haar koning. Kleding tot een sieraad. Want je ziet het ook in de Bijbel dat de kleding gegeven is wel sinds de zondeval. Maar dat die ook blijft tot in het nieuwe Jeruzalem toe. Als daar gesproken wordt in de boek Openbaring over degenen die komen vanuit de grote verdrukking. En ze hebben hun klederen wit gewassen in het bloed van het lam. En zodoende blijft de kleding tot in het nieuwe Jeruzalem. En er wordt gesproken over de kleding van de koning Salomo. Maar dat ook Jezus zegt. Aanmerk de leliën. Die prachtige bloemen op het veld. Hoe zij bloeien. En dat zelfs een Salomo. In al zijn schoonheid niet is bekleed geweest. Als deze. Kleding. Kleding bedekt. En dat bedekken door de kleding. Dat ziet de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En dan denk ik aan wat er staat in Jesaja 61. Het 10e vers. Daar staat namelijk dit. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich versiert met priesterlijk sieraad. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Zo wordt op een hele positieve wijze ook over de kleding gesproken. Kleding die versiert, die dekt en die spreekt van heil en spreekt van gerechtigheid. Dat wat Jezus doet op Golgotha door de schuld weg te nemen. Wanneer dat de zondaar wordt geschonken, dat is als een kleed dat hem om wordt gehangen. Denk ook aan het nachtgezicht in de profetieën van Zacharia, waar hij de hoge priester Jozua met vuile kleren ziet staan voor de Heere. En die vuile kleren die wijzen op zijn zonden, op zijn gebreken en op al het verkeerde dat hij heeft gedaan. En dan is daar de Satan en die zegt tegen God, kijk eens de vuile kleren van hem. En die maken dat hij het waard is om verdaan te worden, weggedaan en verdomd. En die hoge priester Jozua moet zwijgen. Want die kan er niets tegen inbrengen. Die moet dat eerlijk toegeven dat het waar is. Dat hij vuil en vies is. En dat het alles komt van de zonde. Maar dan het antwoord van de Heer. Dat de Heere zegt, de Heere, schande u, gij Satan, want ik ben het die Jeruzalem verkiest. Doe hem zijn vuile kleren uit en trek hem een nieuw kleed, een nieuw wisselkleed aan. En waar dat gebeurt, vuile kleren uit en die schone kleren aan, dan moet de duivel zwijgen. Die mag dan niet meer nog iets zeggen. Want dan is dat het beeld dat God de zonde heeft weggenomen, dat hij de schuld heeft verzoend en dat hij de zondaar bekleedt met de gerechtigheid van Jezus Christus. Wanneer als dan Jezus de kleren worden afgenomen, dan laat dat nou zien, dat waar hij naakt wordt geplaatst, dat hij nou wordt afgenomen. Dat wat aan de zondaar geschonken wordt. Dat wat aan een zondaar wordt uitgereikt. En dat wat hij missen moet. Dat wordt nou door zijn werk gegeven. Aan een zondaar die eerbiedig voor hem knielt. Die voor hem neerbuigt. Die zijn zonden, zijn naakten en zijn schulden erkent. En die daar wordt bekleed. Met de gerechtigheid van Jezus Christus. Beeld van Jezus' gerechtigheid. En dan denk je aan zijn actieve gehoorzaamheid. Dat hij heel zijn leven lang de geboden van zijn vader heeft gehouden. En dat was ook al de moeite in het proces dat men tegen Jezus heeft gevoerd. Want men kon uiteindelijk niets ontdekken waarin hij gezondigd had en waarin hij verkeerd had gedaan. En wanneer dan uiteindelijk er twee beschuldigers komen die zeggen, hij heeft van de tempel gezegd, dat hij die kan afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Ja, dan voelen de Joden zelf wel aan dat dat nou niet echt een beschuldiging is. Op grond waarvan men hem ter dood kan veroordelen. Want Jezus had dat gesproken van zijn lichaam. Had dit gesproken met het oog op zijn sterven en opstaan. Dat kun je toch geen zonde of overtreding benoemen. Nee, Jezus heeft heel zijn leven geen zonde, geen verkeerdheid gedaan. Maar actief heeft hij zijn vader gehoorzaamd. En dat is ook het kleed van zijn gerechtigheid. Maar wanneer hij sterft, dat noemen wij wel de lijdelijke gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid van hem in het lijden. In datgene wat hem wordt aangedaan, waar hij zich niet tegen verzet, maar waar hij zich volledig in overheeft voor de wil van zijn vader en dat ten behoeve van zijn volk. En ook dat dan maakt dat Jezus gerechtigheid door hem verdiend, verworven, wordt uitgedeeld aan zondaren. En dan gaat het met name nog om die rok. Die rok van hem die was zonder naad van bovenaf geheel geweven. En bij een rok, ja dan zeg je van, hoe kan dat nou, een man draagt toch geen rok? En dat zijn zo van die vragen die kunnen catechisanten stellen. Ja, dominee, hoe zit het dan nou toch? De meisjes die behoren geen broek te dragen. En de jongens toch geen rok, maar je leest in de Bijbel van Jozef dat hij een veelvervige rok droeg. En je leest hier ook van de rok van Jezus. Hoe zit dat dan toch? Nou, dat is niet zo moeilijk, gemeente. Want het woord rok dat hier gebruikt wordt, dat is de vertaling van een Grieks woord dat betekent een onderkleed. En dat onderkleed, dat waren de mannen in Israël kennelijk gewend te dragen en daarover de bovenkleding. Maar dat onderkleed, dat kleefde dicht op de huid. Dus die rok die verdeeld wordt door de soldaten. Er waren 4 kledingstukken, die hebben ze onder elkaar verdeeld. Maar die rok die hebben ze niet in stukken gescheurd. Die hebben ze aan 1 stuk gehouden en die hebben ze onder elkaar verdobbeld. En toen is er 1 geweest en die heeft die gekregen. Wel, dan is dat kledingstuk in feite het meest intieme kledingstuk dat Jezus bezat. Dat aan zijn huid heeft gekleefd en waar de geur van zijn lichaam het meeste aan hing. En dan ook nog eens aan 1 stuk geweven. Dus je kunt het zo zien dat bij de hals, daar is men begonnen te weven of te breien en zo heeft men dat kledingstuk aan 1 stuk geweven. En waar ziet dat dan op? Nou, dan mag hierop zien dat wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat is ook uit 1 stuk. En er is in hem geen verdeeldheid. Hij heeft volkomen zijn Vader gehoorzaamd. Ja, alles wat hij gedaan heeft, dat is conform wat de Vader van hem eiste. En zo kun je in hem geen verdeeldheid en niets tegen strijders gewaar worden. Alles wat hij doet, dat is 1. En hij is ook zelf 1 met de Vader. 1 met de Geest. Zoals hij het ook in het hoge priesterlijke gebed heeft gezegd, dat hij 1 is met de Vader. En zo spreekt dat kledingstuk, dat dat 1 stuk is geweven van de eenheid van de Vader en de Zoon. En wijzen sommige verklaarders erop dat de eenheid van dat kleed zonder naad ook wijst op de eenheid van allen die bij de Here behoren. Kortom, de eenheid van de kerk. Dan is dit kledingstuk een bewijs. Dat al wat de Heer Jezus doet, daar is niet wat tussen te krijgen. Dat is niet te scheuren. Dat is niet te niet te maken. Maar dat staat en dat blijft. Johannes is gedetailleerd wanneer hij dit alles ons meedeelt. Want ook de andere evangelisten die noemen dit wel van het verdelen van de klederen. Maar Johannes alleen tekent daarbij aan dat er 4 kledingstukken zijn die onder de soldaten worden verdeeld. En dat de rok als het 5e kledingstuk overschiet. En dat die niet in stukken wordt gescheurd, maar dat die onder hen verdoppeld wordt. En dat zal Johannes nog niet zomaar schrijven. Dat zijn voor Johannes toch de signalen geweest dat waar men de rok ongescheurd laat. Ja, men heeft Jezus gekruisigd. Maar dan laat dat al zien dat het werk van hem dat staat. Dat werk van hem dat kan niet teniet worden gedaan. Dat werk van hem dat is uit 1 stuk. En al wat de Heer Jezus hier doet op Golgotha, heeft geweten dat hij dit zou gaan doen. Hij heeft geweten dat dit zou gaan komen. En hij heeft het willen doen voor al de zijn. Dan de soldaten gaan met de kleren van Jezus weg. Kun je daaruit afleiden dat deze soldaten tot bekering zijn gekomen? Of kun je eruit afleiden dat degene die de rok gekregen heeft, dat die tot bekering is gekomen? Zodat die hoofdman zijn geweest die geroepen heeft, waarlijk deze was Gods zoon. Dat staat er allemaal niet bij. En daarom kun je die conclusie ook niet trekken. Dat kan. En dat maakt het ook wel weer aangrijpend. Dat hier soldaten met de kleren van Jezus weggaan. En dat er één is geweest die de rok van Jezus in eigendom verwierf. En hem ofwel zelf heeft aangetrokken, of hem weer aan een ander heeft doorverkocht. Maar dan is het aangrijpen dat deze soldaten niet hebben geweten van wie dat die kleren waren. En als het er dan niet bij staat, dat ze tot het geloof zijn gekomen, dan moet je daar dus ook geen conclusies gaan trekken. Ja, dan moet je veel eer hierop bedacht zijn, dat je dicht bij het kruis kunt staan, dat je zelfs het kleed van Jezus aan kunt trekken. En dat je de geur van zijn lichaam kunt ruiken. En dat je toch geen deel aan hem hebt. Net als dat Judas Iscariot hem heeft gekust in de hof van Gethsemane. En dat Jezus heeft gezegd, Judas, verraad jij de zoon des mensen met een kus? En Judas is naar zijn eigen plaats gegaan. Hij is zich gewurmd. En hij is dood. En Jezus had gezegd, het ware beter dat hem een molensteen om zijn hals werd gehangen. En dat hij in de diepe zee werd afgezonken. Aangrijpend. Zo dicht bij de Here gestaan. Zijn prediking gehoord. Met hem omgegaan en de hand vastgehouden. Hem gekust. En de soldaten die zijn kleren hebben gedragen. En geen deel aan hem. Dat is toch aangrijpend. Gemeente, er is ook een goddelijke beschikking. En dat is het laatste. Waarom gebeuren deze dingen? Omdat de schrift vervuld moest worden. Wat in Psalm 22 staat. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. En je kunt het niet zo uitleggen alsof de soldaten hebben geweten. Dat dat in Psalm 22 heeft gestaan en dat daarom zij moesten helpen om de schrift te vervullen. Zo valt dat niet te lezen. Maar wat Johannes hier schrijft, dat is dat hij opmerkt dat hij ziet dat de soldaten dit doen. En dan is het de Heilige Geest die hem terugleidt naar Psalm 22. En dan ziet hij het voor zijn ogen oplichten dat de schrift ook in deze gebeurtenissen in vervulling gaat. En wanneer de schrift dan zo in vervulling gaat, dan zie je daarin dat het alles naar de raad, naar het plan van de Here moest gebeuren. En dat daar waar de discipelen dachten, nou is het afgelopen, nou is het gebeurd, nou is dit het einde. Zo straks de Emmausgangers zullen zeggen van, ja, we hebben gehoopt dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar onze oversten die hebben hem overgeleverd en die hebben hem gekruisigd. En het is nu al de derde dag van sinds dat hij is begraven. Ze dachten dat het einde was. Ze dachten dat het voor altijd voorbij was. Maar dan is het hier dat het duidelijk wordt. Dat het zo moest. Zoals Jezus dat ook zelf tegen Kleopas en zijn vriend zegt. Moest de Christus niet al deze dingen lijden. En moest hij al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En Johannes mag het hier in zijn evangelie ook zien. En hij mag het duidelijk maken dat de dingen vervuld werden. Dat het door God al zo was beschikt, al zo was bestuurd en zo moest het gebeuren. En, ik noemde het al, dat Jezus bij zijn geboorte in doeken was gewikkeld. En dat had Maria gedaan. En dat Maria was gezegd. Door Simeon. Er zal een zwaard door uw ziel gaan. Wie staan er bij het kruis? Ja, vier soldaten. Maar ook vier vrouwen. En wie is daar van de eerste? Zijn moeder. Maria. En ook haar zuster. En nog een Maria. De vrouw van Kleopas. En Maria Magdalena. En dan zie je het enige gezelschap van vier soldaten. En op een paar meter afstand dan zie je dat gezelschap van die vier vrouwen. Waaronder moeder Maria. En Maria die ziet het gebeuren. Dat waar zij haar zoon in doeken gewikkeld had. Dat er nu al zijn kleren worden ontnomen. Dat hij alles kwijt moet. En dan zie je ook. Hoe dat in haar gedachten zal zijn wat Simeon gezegd had. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Maar dan zie je ook dan. Hoe dat Jezus voor haar zorgt. Waar hij alles kwijt is. Waar hem zelfs zijn kleren zijn afgenomen. En waar dat zou je zeggen hij hangt in zijn schande. Maar dat hij daar naakt hangt. Dat is onze schande. En dat hij daarna hangt. Men ziet niet alleen zijn intieme deel. Maar men ziet ook dat hij een Jood is. Hij was besneden. Men zag het litteken aan zijn voorhuid. En dan zie je hem daar in zijn mens zijn. Dan zie je daar dat het lijden van hem echt. Werkelijk, wezenlijk is geweest. Ook ons tot een getuigenis. Dat Jezus echt, echt heeft geleden. Dat het niet zomaar voor de schijn is geweest. En dat je niet kunt zeggen omdat hij God is. Zal dat lijden voor hem wel niet zoveel te betekenen hebben gehad. Dat lijden dat is ontzaggelijk voor hem geweest. Want hij is mens geworden. Maar hij is ook een Jood geweest. Hij de zaligheid is uit de Joden. Dat zegt hij zelf tot de Samaritaanse vrouw. En als dan Maria daar staat. En Jezus die hangt daar hulpeloos in zijn naaktheid. Hij kan haar niet omarmen. Want zijn handen zitten vast. En natuurlijk hij kan zichzelf wel bevrijden van het kruis. Maar dat is niet de weg. Want hij moet deze weg gaan. En daarom kan hij zijn handen niet vrijmaken. Maar hij kan wel spreken. En hij kan in zijn spreken zorgen voor zijn kerk. En dat doet de Heer bij Maria. En de andere vrouwen. Als hij zegt. Vrouw. Zie uw zoon. En let erop. Hij zegt niet moeder. Zie uw zoon. Hij zegt, vrouw, zie uw zoon. Als toch je zoon, moeders, vrouw tegen je zegt, dan voel je je toch beledigd. Maar dat nou Jezus tegen zijn eigen moeder zegt, vrouw, en dat in die zo bittere omstandigheden, voor hem, maar ook voor haar, om dit te moeten meemaken. En toch. Was het al niet op de bruiloft te Cana. Dat Maria bij hem kwam en zei. Ze hebben geen wijn. En wat voor antwoord gaf Jezus toen al. Vrouw. Wat heb ik met u te doen. Mijn uren is nog niet gekomen. Hij wijst haar terug. En ze mag zich niet bemoeien met zijn taak. Ze mag zich niet mengen in het werk dat hij te doen heeft. Ze moet haar plek weten. En zo is het hier op het kruis. Vrouw. En hij spreekt het toch met liefde. Want hij zorgt voor haar. Jozef was er niet meer. Jozef kon niet meer voor haar zorgen. En dan wijst hij haar op een van de andere discipelen. Op de discipel welke hij lief had. En dat is Johannes zelf. Die dit evangelie geschreven heeft. Hoe zorgt daar de Heer Jezus voor de zijne? En hoe geeft hij daar een voorbeeld voor ons? Om om te zien naar elkaar. En is dat niet het teken van de ware levende christelijke gemeente? Die niet alleen de Heere van harte hebben lief gekregen. Maar die ook elkaar zullen lief hebben. Psalm 133. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Zie hoe lief dat ze elkaar hebben. Maar dat nou de Heer Jezus van het kruis af, waar hij niet meer kan, zijn handen vastzitten, waar hij zijn voeten niet meer bewegen kan. Elke beweging die hij nog met zijn lichaam maakt, maakt dat hij alleen maar des te meer pijn lijdt. Maar dat hij in het midden van zijn smart heeft, oog heeft voor degene die hij lief heeft. En dat hij zo zegt tot Maria: zie je zoon. En tot Johannes: zie je moeder. Wat hebben we met een grote Christus te maken? Die op het dieptepunt van zijn lijden zorgt voor zijn kerk. Het lijden van de Heer Jezus Christus. Dat is aangrijpend. En dat keert ieder jaar weer terug. En overdenken het steeds weer opnieuw. Wat kun je daar gewend aan raken? Wat kun je dat gewoon gaan vinden? Wat kun je ervan zeggen? Ik heb het al zo vaak gehoord. Het raakt mij niet meer. En daarom heb u zo de Heilige Geest nodig. Die bij het woord van God komt. En die maakt dat je geraakt wordt. En die maakt dat je aangegrepen wordt. En die maakt dat je het hoort. Als was het voor het eerst. En dat je diep, diep onder de indruk raakt. Het is de Heilige Geest die dat doen kan. En daarom is het niet zinloos gemeend om in de kerk te zijn. Om onder het woord van de Heer je te voegen. Om daar het woord van de Heer te horen. En dan biddende te vragen: Heer, wilt u door uw geest mijn hart openen. Opdat ik niet als versteend sta bij dat kruis van Golgotha. Maar dat ik zal inzien dat het mijn zonden zijn die aan dit hebben aangedaan. En dat terwijl Jezus daar hangt in zijn naaktheid, dat ik daar had moeten hangen in mijn naaktheid. Omdat ik een vuile, ellendige zondaar ben. Maar om ook dan te zien dat wat Jezus daar doet, dat hij dat moest doen. En dat hij dat wilde doen. En dat hij zo volmaakt de wil van zijn Vader heeft volbracht. Dat de schriften werden vervuld. En dat je ziet hoe dat hij de regie behaalt. Hoe dat hij de controle over alle dingen behoudt. En dat hij vanaf het kruis nog zorgt voor zijn kerk. En Johannes heeft het begrepen. En van die uren af nam hij Maria in zijn huis. En heeft hij voor haar gezorgd. Al had hij misschien geen huis. En nam Maria bij zich. En heeft voor haar gezorgd. En zo wilde de Heer dat nou doen. En zo wil hij nou zorgen voor de zijn. En zo wil hij nog zorgen voor zijn kerk. En als hij dat al doet vanaf het kruis, des te meer doet hij het nadat hij naar de hemel is gevaren. En u zit aan de rechterhand van zijn Vader. Om straks te komen. Om te oordelen de levenden en de doden. Dan wordt u nu nog het evangelie van vrije genade verkondigd. Opdat u behouden wordt. Opdat u geraakt wordt. Opdat de geest u overtuigt. En opdat u geleid wordt. Tot aan de voet van het kruis. Want er is alleen maar leven. In het sterven van de Heer Jezus. Want dan tenslotte nog één ding. En dan kom ik nog even terug bij die soldaten. En dan gaat het er niet om dat we kunnen bedenken of dat die soldaten behouden zijn of niet behouden. Dat heb ik gezegd, daar kunnen we geen uitspraak over doen. En dat geeft ook des te meer de vraag tot het zelfonderzoek, waar sta ik nou? Sta ik bij die soldaten of sta ik bij die vrouwen? En dan kun je een paar meter van elkaar afstaan. Ja, je zou dicht tegen elkaar aan kunnen staan. Maar dat het een eeuwigheid verschil maakt. Maar dan dit nog. Dat Jezus naakt. En die soldaten die gaan gekleed naar huis. Dat doet me denken aan Maarten Luther. Die zei: mijn zonden op hem. En zijn gerechtigheid op mij. Dat is die zalige ruil. Dat is dat waarin ik al mijn zonden kwijtraak aan hem. En dat al de gerechtigheid van hem mij geschonken wordt. En ik het eeuwige leven mag ingaan. Als zoals het formulier van het avondmaal het zegt. Hij van God verlaten. Opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Hij van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Wie zal het ooit kunnen vatten? Dat wonder. Dat Jezus wilde ondergaan. En dat in zijn ondergaan hij de zondaren op doet gaan. Zalig maakt. En hen brengt. In de woning van de Heer. Maar als dan Maria in huis bij Johannes wordt genomen. Dan laat dat uiteindelijk toch zien. Dat daar waar Jezus geen dagje boven zijn hoofd heeft. Dan alleen het opschrift. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En daar waar hij geen onderdak meer heeft. Waar hem niets meer gegund wordt. En waar hij de dood in moet. Dat daarin hij juist een huis bereidt voor zijn volk. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats heb bereid. Dan kom ik weder tot u. En ik zal u tot mij nemen. Opdat ge eeuwig mocht zijn. Daar waar ik ben. In de schuilplaats. Van de Allerhoogste. Hij zorgt. Hij zorgde vanaf het kruis. Zal hij ook nu niet zorgen. Voor een iedere. Die in zijn nachttijd, in zijn schuld en in zijn ellende. Zich vervoegt aan de voet van het kruis. Die uitziet naar hem. Ja, die jaagt naar hem. Op wie komt tot hem. Ik zal niet uitgeworpen worden. Want al wat mij de Vader gegeven heeft. Zal tot mij komen. En ieder die tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. Welke zaligheid. In hem. Door hem. Vanuit hem. Dat daar ging, alles kwijt moest, om alles te schenken aan het volk, dat alles verbeurd had. Welk een heil, wat een vreugde, wat een zaligheid voor een ieder die dit ondervinden gaat. En gemeente, als nog uw ogen gesloten zijn, en wanneer u nog door dood en leeg en onbekeerd u voelt, vraag hem, Heere, schenk het. Ook aan zo een als dat ik ben. Amen. '91. Het eerste vers dat zingen wij. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En wat er volgt. '91:1. mij te laten bij danken en bidden. O Heere, u danken wij dat u alles in de handen houdt en dat het u nooit ontglippen zal. Dat gebeurde niet op het kruis, dat het u ontglippen kon. Maar daar waar de duivel zou denken, ik heb het gewonnen, daar won u. En daar waar die Joden dachten, hij is in onze handen, daar draagt hij zijn kerk in de handen. En daar waar alles verviel en in de dood belandde, daar was het dat hij het leven gaf en de zaligheid schonk aan een volk dat treurt, dat bedroefd is, dat verscheurd werd door verdriet. En daar geeft hij alles, tot en met een schuilplaats bij de Allerhoogste. Maria bij Johannes de discipel. Ach, het is een signaal dat hij alles in de handen had en dat hij alle dingen bestuurt en regeert en dat hij zorgt voor hen die het meeste nodig hebben. En dan zegt hij wel vrouw, maar het is met liefde, met een diepe genegenheid gebeurd. Want dan is hij straks niet meer zijn moeder, maar wel zijn zuster. In dat koninkrijk des vaders, dat bereid is al van de grondlegging der wereld. Heere, doe het ons ondervinden dat Jezus stand hield, alles volbracht, en dat alleen daarin er hoop bestaat, uitzicht bestaat voor diegenen die alles kwijt zijn en die niets meer over kunnen houden, die geen ene grond bij zichzelf meer kunnen vinden. Niets, niets in ons. Alles alleen uit hem. En zo reist uw kerk naar Jeruzalem. In hem die hing aan het vloekhout en die niet meer met zijn handen zegenen kan en niet meer zijn arm om zijn moeder en wie dan ook heen kon slaan. Maar die wel sprak van zegen, van zorg, van vriendelijkheid, van genade, van mededogen. Hij is het die alle dingen beschikt. Hij ontkleedt, naakt. En zo bekleedt hij een naakte zondaar en doet ze ingaan in dat land waar het feestmaal wordt aangericht en waar zij alle beginnen vrolijk te zijn. Zie in genade op ons allen nog van boven neer. En Heere, wilt u ons elk straks weer veilig thuis brengen, maar ons ook in de middag elkaar opnieuw doen ontmoeten. En wilt ge ook dan toch uw geest in nog meerdere mate ons niet onthouden. Wij vragen het u aan. Jezus wil alleen. Amen. 61, het derde vers is onze slotzang. Ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. En wat er volgt, het is 61, 3. Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.